Goedemorgen, broers en zussen. Ik zat erover na te denken, wat is dat eigenlijk mooi, hè? We kennen elkaar eigenlijk helemaal nog niet. En toch mag ik iedereen aanspreken als broers en zussen. En waarom? Ja, dat is zo net ook al gezegd, we hebben allemaal één vader. En ja, wat is het dan mooi als we zo ook bij elkaar zijn hier. En ja, ik zat net even na te denken van, hoe kan ik jullie nou omschrijven? Nou, ik maak er eigenlijk van, wat een knusse gemeente. Wij zijn natuurlijk veel groter, of natuurlijk, maar wij zijn groter. En ik heb in nog wel een kerk gezeten, nou, die nog veel groter was. Maar ik moet ja, zeggen, dit heeft ook wat. En ja, ik vind het echt mooi zoals we hier bij elkaar kunnen en mogen zijn. In de naam van de Heere. Ja, ik zal eerst mezelf even voorstellen. Ik ben Johan van Es. En ik ben hier samen met Margriet en met Sjirk. Wij zijn zogenaamde studenten van de internship. En ja, van daaruit mogen wij allerlei dingen gaan doen. En ik moet u zeggen, ik wist al een beetje van wat dit inhield, internship. En ook dat we overal in mochten gaan dienen. Maar er was eigenlijk één ding waarvan ik zei wat ik niet wil. En dat is niet voorgaan. Dat moeten we maar niet doen. Nou, en u ziet wat er gebeurt. Toch sta ik hier. Ja. Ik ben inmiddels iets meer dan 8 jaar lid van de Evangelische Levensbron. En ik mag daar samen ook met mijn vrouw dienen in het pastoraat. En u zult waarschijnlijk wel merken dat ook het woord wat ik ga brengen ja, daar heel erg mee te maken heeft. En waarom breng ik dit woord? Ja, omdat het eigenlijk mijn hart heeft. Het heeft heel erg te maken met verbinden. En ja, in de eerste plaats komen we dan natuurlijk uit bij de verbinding die wij allemaal met God hebben. En, maar God vraagt ook van ons verbinding met elkaar. We hebben niet alleen, ik zag hem hier al staan, de lat omhoog, maar ook overdwars. En overdwars is met elkaar. De techniek.
Ja, voor zekerheid.
Goed, het thema van morgen, en misschien dat de eerste sheet op het scherm kan. Wat voor geur verspreid jij? En dan hoop ik niet dat u allemaal op uw stoel gaat zitten te schuiven van, oeh, heb ik mijn deo wel opgedaan vanmorgen, of wel parfum opgedaan, of weet ik veel wat. Nou, wat dat betreft is het flesje wat erachter staat niet helemaal die de lading dekt voor deze preek. Maar ik wil het hebben over een ander soort geur. Als wij als christenen ontmoetingen hebben met elkaar, of we bidden met elkaar, of we werken met elkaar, dan maakt het veel uit welke sfeer er meekomt in de manier van aanwezig zijn. Met andere woorden, welke sfeer, of met andere woorden, welke geur hangt er in het samen zijn naar de ander? Als christenen kunnen we soms dezelfde dingen zeggen of bidden, terwijl je bij de een iets heel anders voelt als dat je bij de ander voelt. Misschien herkent u dat wel. Met dezelfde woorden die uitgesproken worden, kan het bij de een als heel vrijblijvend worden ervaren, terwijl diezelfde woorden als die door een ander uitgesproken worden, je misschien wel een bepaalde druk kunt voelen. Iemand kan iets zeggen, bijvoorbeeld als hij het heeft over onze prachtige wetten die God aan ons heeft gegeven. Als iemand dat op een moralistische manier gaat doen, dan kan dat verworden tot platvloerse regels bijvoorbeeld. Of iemand die kan iets heel simpels zeggen tegen iemand die nog misschien in de kinderschoenen van het geloof staat. Waardoor diegene denkt dat gewoon geloven en op God vertrouwen misschien alleen maar een kwestie is van een knop omzetten. Maar we moeten ons bedenken dat we met al deze sferen, met al deze stijlen die we overbrengen naar een ander, dat we daar elke keer weer een ander godsbeeld in meenemen. Dus het is niet alleen bepalend wat je zegt, maar ook hoe je het zegt, maakt heel veel uit of de boodschap bij de ander overkomt of binnenkomt. Paulus, die spreekt in 2 Korinthe 2 vers 14 tot 16 over een aangename geur bij het verspreiden van de kennis van Jezus. We gaan de tekst even lezen met elkaar. 2 Korinthe 2 vers 14 tot 16. En God zij dank die ons in Christus, ik zal hem hier, want anders ben ik misschien voor de microfoon niet goed. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt, want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Met andere woorden, het gaat er dus niet alleen om de inhoud van de woorden die wij uitspreken, maar ook om de geur die daaromheen hangt. En nu heeft de Bijbel ons veel gegeven. In Romeinen 15 vers 4 staat: en alles wat vroeger is opgeschreven om ons iets te leren. Nou, wat kunnen wij nu leren vanuit de Bijbel over hoe wij een aangename geur over kunnen brengen aan de ander? En als we dan in de Bijbel kijken, dan kunnen we iets leren over het optreden van Jezus zelf. Iets leren over welke stijl past nu bij wie God is. Wat maakt het nou zo specifiek? Welke geur neemt Jezus met zich mee? Welke sfeer, om maar zo te zeggen? En ik wil daarbij vier lessen benoemen die we ons allemaal ter harte mogen nemen. De eerste is: maak anderen nieuwsgierig. De tweede is: hou het eenvoudig. De derde les is: wees niet bang anders te zijn. En de vierde les is: bewaar je kalmte. Dus de 1, maak anderen nieuwsgierig. 2, hou het eenvoudig. 3, durf anders te zijn. En 4, bewaar je kalmte. Als ik het heb over maak anderen nieuwsgierig, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het Koninkrijk van God. Dat is een geheim. We komen het woord geheim ook met grote regelmaat in het Nieuwe Testament tegen. Bijvoorbeeld als aanduiding dat in de geschiedenis de komst van het Koninkrijk van God gekomen is, onthuld is als een geheim met de komst van Christus. En dat kunnen we bijvoorbeeld vinden in Romeinen 16 vers 25 en 26. Daar staat: hem nu die in staat is u vast te doen staan overeenkomstig mijn evangelie en prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen is. Maar dat nu is geopenbaard en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Dus hier de openbaring van de geheimenis, van het geheimenis. In de tweede plaats kun je ook denken aan dat het Koninkrijk van God gestalte krijgt in het geloofsleven. En dat zien we bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3 vers 9 en vers 16. In vers 9 staat: en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. En in vers 16: en buiten alle twijfel, groot is het geheimenis. Even kijken. Ik ben het even kwijt. Dat krijg je als je mijn bril niet meeneemt. Dat probeer ik altijd nog zonder, maar dat is niet anders. Vers 16: en buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de Godvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Dus dat is het tweede aspect van de geheimenissen, dat het koninkrijk van God gestalte krijgt in het geloofsleven. En als laatste nog, de relatie tussen Christus en de gemeente. En dat kunnen we vinden in Efeze 5 vers 32. Daar staat: dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. De nieuwe Bijbelvertaling, die gebruikt een ander woord voor geheimenis, of voor geheim, namelijk het woord mysterie. En daarbij voel je het eigenlijk nog meer. Het koninkrijk van God is iets mysterieus. Je hebt het niet zomaar te pakken. Je moet echt ingewijd worden om het te kunnen gaan begrijpen. Als Jezus spreekt over de geheimenissen van het koninkrijk, dan vertelt hij er steeds bij dat zijn discipelen de ingewijden zijn en alle mensen daaromheen de buitenstaanders. En dat kunnen we bijvoorbeeld vinden in Matteüs 13, vers 10 en vers 11, waar staat: en de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Bij Jezus zie je op deze manier een soort glijdende schaal in wie voor hem de ingewijden zijn en wie de buitenstaanden zijn. En als we dan in de Bijbel kijken, dan zien we dat Jezus 3 discipelen had die echt heel dicht naast hem stonden. En dat waren Petrus, Johannes en Jacobus. Daarnaast direct de andere 9 discipelen. Weer iets verder bij Jezus vandaan de kring van 70, die uiteindelijk er op uitgestuurd werden. Nog iets verder weg de mensen die nog steeds nieuwsgierig waren naar het geheim en Jezus bleven volgen. Maar uiteindelijk op hele grote afstand de critici, ja, die Jezus alleen maar zagen als een gevaarlijke man, als iemand die ze niet moesten. En Jezus, dat zie je dan ook in de Bijbel, die stemt elke keer af op de mate van nieuwsgierigheid en ontvankelijkheid van de mensen die hij om zich heen heeft. Jezus die hoedde zich ervoor om zijn parels voor de zwijnen te gooien. Hij gooide het niet te grabbel, maar hij kleed het telkens weer op een bepaalde manier in. Hij doet er eigenlijk ook zelf een beetje geheimzinnig over. Je merkt niets van drammerigheid of van forceren of van willen overtuigen. Nee, gewoon helemaal op een nieuwsgierige manier de mensen proberen naar zich toe te trekken. En dan zie je ook, als er oprechte interesse is, dan zullen de mensen steeds meer bereid zijn om te luisteren, om te horen, waardoor het geheim steeds meer binnendringt en steeds meer verlangen komt om het woord tot zich te nemen. En mensen die dat niet willen, ja, daar ziet hij op een gegeven moment zelf al van. Die haken af en uiteindelijk dan vertrekken die mensen. Nou, ik had het in het begin al even over vier lessen. Wat is nou voor ons de les om de geheimenissen van het evangelie over te brengen naar andere mensen? Als wij ontmoetingen hebben met andere mensen, kunnen we dan ons ook oefenen in een soort stijl die terughoudend is, is in iemand gelijk maar willen bekeren, of tegen iemand zeggen van, nou ga maar gelovig om met je problemen en de moeite die je hebt. Dus ga niet gelijk er als het ware bovenop zitten om iemand maar tot geloof te brengen, of om het eigenlijk een beetje af te doen met, nou blijf maar gewoon geloven met al je problemen die je hebt. Nee, probeer het echt in te kleden en op een manier te brengen, zodat de ander daardoor geraakt wordt en mee wil bewegen om het evangelie tot zich te nemen. Het tweede is, hou het eenvoudig. En met eenvoudig bedoel ik niet het woord simpel, maar letterlijk wat het woord betekent, eenvoudig. Zoals ook de Bijbel een christen typeert, eenvoud van hart. En dat is niet tegenstrijdig zijn, niet half, niet dubbel, niet compromissig, niet met bijbedoelingen, maar precies wat het woord zegt, eenvoudig. Wij raken vaak aan het dwalen, omdat we de eenvoud gaan verruilen voor veelvoud. Maar te midden van die veelvoud is het in het Koninkrijk van God een hele andere wereld. Daar draait het niet om veel dingen, maar om één ding. En ik wil er een paar van noemen. Er is slechts één ding waar ik naar verlang, en dat is wonen in het huis van de Heer. Psalm 27, vers 4. Er is maar één ding noodzakelijk. Zitten aan de voeten van Jezus. Lucas 10, vers 42. Hoeveel stemmen er ook klinken, die ene stem herken je, namelijk de stem van de goede herder. In Johannes 10 wordt dat genoemd. De veelheid van geboden is eigenlijk samen te vatten in één woord. Liefde. Matteüs 22, vers 37 en 38. En het ene waar het op aankomt is de wil van God doen. Romeinen 2, vers 18. Wij raken al heel snel verstrikt in de tegenstrijdigheden die er om ons heen zijn. Maar het is erg boeiend om te zien, te lezen, hoe Jezus zich nooit liet vangen in de dilemma's van de andere mensen. Hij bleef altijd en blijft altijd onpartijdig. Waarom? Nou, gewoonweg omdat de strijd van de mensen niet zijn strijd is. Wat is onze les hieruit die wij hiervan kunnen leren, hoe Jezus omgaat met eenvoud? Ook voor ons geldt dat als we in gesprekken zijn met andere mensen, dat we niet meegaan, ons niet laten meeslepen in de ingewikkeldheid van de ander. Dat we ons niet laten vangen in de problemen van de ander. Wees niet partijdig in de ruzies van de ander. Maar je luistert en reageert steeds weer vanuit de eenvoud die geldt in het Koninkrijk van God. Dat betekent dus niet dat we alles maar afdoen en alles maar bagatelliseren en niet in waarde schatten, maar ga er niet in op, maar word er geen deelgenoot van, maar blijf ernaast staan en ga op die manier mee met iemand waar je een gesprek mee hebt. De derde les met elkaar bespreken is, wees niet bang om anders te zijn. Daarmee bedoel ik niet dat je expres maar een beetje raar moet gaan zitten doen. Of dat je erop uit moet zijn om maar een beetje belachelijk gevonden te worden. Maar dat je een manier van denken en reageren zo uit een andere wereld komt. Namelijk uit het Koninkrijk van God. Dat iemand die nog niet zo ingewijd is, waar we het zo net over hadden, dus nog niet zo thuis is in het woord van God, dat diegene die nog niet zo ingewijd is, in eerste instantie misschien wel jouw opmerkingen als een beetje vreemd of belachelijk gevonden zal worden. Eigenlijk alsof je een beetje wereldvreemd bent of zo. En dat zijn wij ook. Wij zijn wereldvreemd. Wij zijn niet van deze wereld. Wij zijn burgers van een koninkrijk waar heel andere wetten, hele andere logica en hele andere waarden gelden dan in onze dagelijkse wereld waarin wij hier leven. Eigenlijk kunnen we onszelf wel afvragen dat als we zeggen dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn hier op deze aarde, dat het bijzonder zou zijn als een ander ons nooit eens een keer vreemd of misschien wel belachelijk vindt in datgene wat we naar voren brengen. En deze belachelijkheid, die kunnen we ook terugvinden bij hoe Jezus soms reageerde. De manier zoals Jezus reageerde op bepaalde situaties. Ik wil daar ook een paar van noemen. Als bijvoorbeeld een vrouw bij hem gebracht wordt die overspel heeft gepleegd, wat doet Jezus dan? Die zit op de grond en die is gewoon met zijn vingers in het zand aan het schrijven. Of bijvoorbeeld als de verlamde man bij hem wordt gebracht, wat zegt Jezus dan? Uw zonden zijn u vergeven. Nou, ik heb niet de indruk dat die man daar in de eerste plaats voor kwam. Zegt er iemand tegen Jezus: Heer, ik wil u volgen, maar ik wil eerst mijn vader begraven en dan kom ik bij u en ga ik met u mee. Nou, wat zegt Jezus? Laat de doden begraven, ga u nu met mij mee. Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, hè? Als je zo reageert naar iemand waar net zijn vader van overleden is. Wat voor les kunnen wij nou leren om op zo'n manier te reageren naar andere mensen? Wij weten, en we mogen ons als ingewijden noemen, mogen weten dat het koninkrijk van God, vanuit dat koninkrijk, alleen Gods echte liefde gevonden kan worden en vervuld kan worden. Maar in plaats van dat dan maar gelijk tegenover het verhaal van de ander te zetten, op een ja, min of meer afstandnemende manier en misschien zelfs wel op een oordelende manier, breng je het min of meer speels en misschien wel een beetje belachelijk in. Dan als laatste, bewaar je kalmte. Wat opvalt is dat Jezus in de meest spannende situaties ook een soort van kalmte bewaarde. Als hij wordt aangevallen, dan slaat hij niet terug en hij gaat ook niet op de vlucht. Als mensen afhaken, hij gaat er niet achteraan, maar laat ze gewoon gaan. Sterker nog, op een gegeven moment zegt hij tegen zijn eigen discipelen van: moeten jullie ook niet gaan? Bij heftige emoties of demonische manifestaties blijft hij, ja, heel bijzonder, blijft hij heel rustig. En hoe zou dat nou komen? Nou, ik heb er zelf ook over nagedacht. En als ik dan hier kijk op aarde, vader, klein kind, als een klein kind op een gegeven moment in een heftige situatie terechtkomt, wat doet hij dan? Hij vlucht naar zijn vader toe, gaat bij hem op schoot zitten En wat doet vader? Die slaat een arm om hem heen. En wat gebeurt er met het kind? Die doet... Ja. Nou, zo zie ik dat ook een beetje bij Jezus. Dat zien we ook steeds weer terug in het woord. Jezus had een constante relatie met zijn vader in de hemel. En ja, dat inbeeldend denk ik dat Jezus constant bij zijn vader op schoot zat en de rust vond doordat zijn vader een arm om hem heen sloeg en hij gewoon de dingen kon doen die hij moest doen. Nou, wat is daar nou voor ons de les voor vandaag? Ja, dat wij eigenlijk vanuit diezelfde basis van waaruit Jezus de kanten bewaarde, dat wij ook kalm mogen blijven naar andere mensen om ons heen. En die basis, die hebben wij. Wij als geliefd kind van God, waarbij we ons steeds wel weer hebben af te vragen of wij ook gezetteld zijn in die liefde. Want dat is namelijk een keuze, hè? Of wij willen zijn in die liefde van God. We hebben er steeds weer voor te kiezen. Wortelen en aarden in de liefde van God. En dat kunnen we ook terugvinden in Efeze 3, vers 18. Of die? Ja. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Dus vanuit die basis kunnen we geworteld en geaard zijn in de liefde van God. En dan wil ik afsluiten met, als wij onszelf niet verankeren in die liefde van God, door ons te verbinden met onze Heere Jezus Christus, dan zijn wij nergens toe in staat. Met andere woorden, als wij wel verankerd zijn in de liefde van God en ons verbonden weten met Jezus, dan zijn we tot alles in staat. En laat dat onze troost en onze verwachting zijn. Amen.